Welkom bij Referendum, de allereerste uitzending. Het is allemaal nieuw. We weten nog niet hoe we dit precies gaan aanvliegen. Geef ons even de ruimte. Het idee is, we gaan wetsvoorstellen behandelen. Hè? Referendum, de app, die is inmiddels live. Daar kan je stemmen, meestemmen met de Tweede Kamer over nieuwe wetsvoorstellen. Het idee is dat wij de functie van de Tweede Kamer gaan hijacken. Jee. met mij vandaag niemand minder dan Robert Valentine. Robert, hallo.
Hey.
How you doing?
Very good. Good to be here. Dankjewel voor de uitnodiging. Nee.
Ik heb aan jou voorgelegd welke wetsvoorstellen je wilde bespreken. Mm-hmm. Zou je dat in kunnen leiden?
Het is numerous. Het is echt niet normaal hoeveel wetten de Kamer per week behandelt. Ik heb een keuze moeten maken uit toch wel een van de meest relevante, denk ik, van dit moment. Dat is namelijk de goedkeuringswet vijfde verlenging, geldigingsduur tijdelijke wetmaatregelen COVID-19.
Ja, hele mond vol.
Ik wilde net zeggen, ja.
Maar het komt erop neer, u heeft geen vrijheid meer. Ja.
That's basically it, inderdaad.
Daar komt het op neer. Geen vrijheid meer.
Nee, het is wet. Ik zit wel grappig, want ik zit dus nu. We kijken dus naar de Tweede Kamer.nl voor de kamerstukken. Om te kijken wat we kunnen behandelen, zeg maar, voor deze podcast.
Ja.
Dus dat is al een hele rete interessante website om naartoe te gaan. En dan zie je dus de datum van invoering, 23 februari 2022. Maar ook het wetsvoorstelnummer. Dit is wetsvoorstelnummer 36.042.
Ja, ja.
Hoeveel bullshit hebben ze al ons op uitgestort? Ik weet niet. Ik vind het fascinerend. En dan staat er ook inderdaad in welke fase het zit van goedkeuring, van vaststelling. En dan heb je voorbereiding, debat, stemming en afgedaan. En deze wet is in voorbereiding. Wat leuk is, want wat staat erin op de website, zeg maar bij het begin van de wet. Dit wetsvoorstel regelt de goedkeuring van de vijfde verlenging van de geldigingsduur van de tijdelijke wetmaatregelen COVID-19, tussen haakjes TWM. De wet wordt verlengd met 3 maanden, van 1 maart 2022 tot 1 juni 2022. En we leven vandaag, 11 april is het, geloof ik?
Ja, we zitten 12.
12 april 2022.
Ja,
dus
ja.
Het is nog geen voorbereiding, er is nog geen debat geweest, er is nog geen stemming geweest. Het is ook niet afgedaan, maar de wet is blijkbaar wel al in werking getreden.
Ja.
En dat vind ik al buitengewoon fascinerend. Ook dat, wat ik zei, de indiening van de wet op 23 februari 2022 is. Dus een week voordat hij ook moest gaan gelden.
Ja, we lopen achter de feiten aan.
Zij lopen zeker achter feiten aan, ja.
Ja.
En wij misschien ook wel, omdat we dit gewoon toestaan en toelaten. En er weinig mensen zijn die zeggen van, excuse me, what's going on here?
Wat gebeurt hier? Ja, 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 nou ja, misschien hopelijk kunnen wij er iets aan veranderen hiermee, of niet?
Dat is wel het idee. Ja. Een beetje wat mensen wakker schudden.
Oh, misschien is dit een goed moment. Ik zie die banner die je hier nu onder in beeld ziet. Daar staat een mooie QR-code. Als je die scant, dan ga je meteen naar Referendum, de app. En dan kun je meestemmen dus over dit wetsvoorstel. De vijfde verlenging geldingsduur tijdelijke wet COVID-19. Ben je voor of tegen? Nou ja, ik mag toch gokken dat de meeste kijkers die wij nu al hebben toch wel aan onze kant staan, als ik dat zo mag zeggen. Hè? Dat die hier tegen zijn. Wij houden van onze vrijheid. Dat is toch ook een van de onderliggende gedachten van deze, hoe zeg je dat, onderneming.
Ik ken je kijkers niet per se, maar ik kan me indenken dat, deels trouwens, want ik zag, zei ik al net, dat ik toen ik de eerste aflevering, of het soort aankondigingsaflevering keek, van Hart op de Tong, dat het dat ik een bekende van Viva Valentine terugzag, zeg maar, bij de kijkers. Van,
ja, ja, ja.
Dus als dat exemplarisch is voor je kijkers, dan zijn het vrijheidsminnende mensen.
Ja, ja, nee, het verbaast mij helemaal niks.
Dus dan is niemand tegen deze, voor deze wet bedoel ik. Ja. Het is ook interessant, want het is dus de verlenging van de tijdelijke wet maatregelen COVID-19. Dus er is al een wet, tijdelijke wet maatregelen COVID-19. En dat is een wet van 28 oktober 2020. En dat is grappig, want er staat dus, de eerste zin van die wet staat, wet van 28 oktober 2020, houdende tijdelijke bepalingen in verband met maatregelen ter bestrijding van de epidemie van COVID-19 voor de lange termijn.
Ik dacht dat het 2 weken zou zijn oorspronkelijk.
Voor de lange termijn. Dus 28 oktober 2020. 2020. Nou zeggen ze dus dat de tijdelijke wet voor de lange termijn is.
Ja. Kijk, ik wil niet meteen met het gestrekt been erin gaan.
Jawel,
maar...
doen.
Kijk, ik heb wel mijn bedenkingen bij de oprechtheid van een heleboel van de types die dit allemaal erdoor aan het douwen zijn. Ik geloof het gewoon niet. Zeg maar, ik heb de afgelopen tijd heel vaak de gedachte gehad van... Ja, pardon my words, maar je bent toch niet zo dom. Je bent niet zo... Jij bent niet op die plek omdat jij zo dom bent. En dus vertrouw ik het hele verhaal gewoon niet. Er zitten volgens mij gewoon mensen daar die deze agenda gebruiken... of deze wetgeving, deze situatie gebruiken om een andere agenda erdoor te douwen. Noem me een conspiratard of hoe je het ook wil noemen. Het maakt me niet uit. Ik denk dat het heel redelijk is om op zijn minst daar rekening mee te houden.
Ja, het is een interessante discussie. En ik heb die ook vaak met Boris in Viva Valentine. En dus dat is de aloude vraag bijna nu van... Is het slechtheid of is het nou domheid?
Ja.
Weet je, is het intentional of is het stupidity?
En precies.
En ja, ik vind dat moeilijk. Want ik zie echt heel veel domme mensen in de Tweede Kamer. Dus ik weet niet... Ik weet het niet, zeg maar. Ik weet niet. En dan is de vraag tot welk niveau gaat dat? Maar ik denk echt dat er genoeg... Kamerleden zijn die geloven dat dit nodig is. Ik kom mensen nog steeds op straat tegen. Ik bedoel, we waren vanmorgen nog bij een notaris waar nog steeds 2 hele grote plexiglas schermen stonden.
Spatschermen.
Ter bescherming van what F's. Ik weet het niet, maar hij zei zelf 50% van de mensen die vindt het onzin en de andere helft die vindt het heel erg nodig. Dus en dit zijn mensen die wij ook gewoon die zichzelf verkiesbaar stellen en in de Tweede Kamer terechtkomen. Dus, I don't know, ik weet het niet. Ik weet niet of
evil of stupidity is.
Ik denk sowieso niet dat het een general thing is. Ik denk dat dat iets is wat
per persoon verschilt. Misschien moet ik niet te cynisch zijn en laten we vooropstellen dat het ook redelijk is om tegelijkertijd, het is misschien een beetje tegenstrijdig, maar ik denk dat ik wel zo kan nuanceren dat ik ervan uit mag gaan dat de meeste mensen in de Tweede Kamer er met de beste bedoelingen zitten.
Ja, dat denk ik wel. Ik denk dat Rob Jetten heel hard gelooft dat als hij niet daar is, dat...
dat Nederland in onder gaat.
The weather's broke, he's got to fix it. Dat denkt hij echt. Ik denk echt dat hij dat denkt. En dat hij daarvoor hele rare fotoshoots moet houden om er goed uit te zien, wat ik veel. Maar ik denk dat veel mensen na het geloven dat het werkt, maar het probleem zit hem in het systeem. En die tijdelijke wet maatregelen COVID-19 is denk ik ook wel... een mooi voorbeeld van hoe zij denken dat ze echt iets moeten regelen. En daarbij heb je natuurlijk, laten we meteen maar die naam ook noemen, Klaus Schwab van de World Economic Forum, die zegt van, never waste a good crisis eigenlijk.
Ja, weet je wel? Volgens mij is dat wel een ouder gezegde.
Maar hij gebruikt hem. Ja, hij is ouder, maar hij gebruikt van, this is a great opportunity.
Ja,
zeg maar. Dus
ja,
dat is
precies.
Gewoon de verduiste versie van never waste a good crisis.
Ja.
En daar, ik denk dat er dus... Maar goed, dan is nog steeds niet de vraag van, is het dan slechtheid? Zeg maar. Want hij denkt misschien wel dat hij deze crisis moet gebruiken om weer iets goeds te doen.
Ja, ja, ja.
En hier heb ik al vaak discussies over. Mensen die noemen, dan kunnen we het naïef noemen. Ik weet niet, ik zeg niet dat er niet iets slechts achter zit, maar I can't prove it. En in the end, it doesn't fucking matter.
Nee, maar ik denk andersom inderdaad, is wel een probleem. Als je zegt, nee joh, jij stelt je aan, je bent gek, er zit niks evils achter. Zeg maar het
als je
idee,
zeker weet, ja.
Ja, mm-hmm. Het idee dat mensen zo zeker zijn van het feit dat onze heersers...
benevolent.
Ja, het goed met ons voor hebben. Ik bedoel, ja, weet je?
Ja, die geloof ik. Nou ja, ik weet dus niet of... Ik wil niet zeggen dat ik dat niet geloof, maar ik geloof dat het vooral een systematisch probleem is. Zeg maar, en dat we macht corrumpeert en... ik denk dat hele idee van Animal Farm, weet je wel, van rules for thee, not for us.
Mm-hmm.
Dat gebeurt gewoon met je hoofd. Op een gegeven moment ga je denken van, ja, maar ik kan wel goed handelen, zeg maar zij niet. Dus
ik
ben beter, inderdaad.
Ja, ik weet het beter.
Ja, dat zie je ook. Je ziet gewoon aan die lui, zeg maar, aan Rutte, als hij ergens een interview geeft van, ik ben de shit.
Ja.
Ik denk van, you're crap.
Het is naar zijn hoofd gestegen.
Ja.
Ja, nou ja, dat is ook natuurlijk een van de redenen dat we dit aan het doen zijn. Hè? Die macht. Ik zou het heel raar vinden als er mensen zijn die echt geloven. Misschien, er zijn wel mensen die het zeggen, maar die echt geloven dat het een goed idee is om heel veel macht te centraliseren op één plek. Hè? Bij één instantie of bij één organisatie. Dat is gewoon een risico. En hè, een van de ideeën met dit platform is dat we die macht decentraliseren, meer transparant maken en ja, meer inspraak verzorgen.
Mm-hmm. Ja. Ja, maar ik denk, als je het zo verwoordt, dan denken mensen, nee, misschien is dat niet handig. Maar als je dan into de nitty-gritty details gaat, dan komt het wel vaak erop neer. Er is nog een hele discussie met iemand die, waarbij ik zei dat ik was voor meer gekozen vertegenwoordiging op verschillende plekken. Gekozen burgemeester.
Bijvoorbeeld, ja.
Maar ook, ik had het ook over gekozen hoofd van de politie. Dat heb je in Amerika. Is het ook gewoon een verkiesbare...
Oh, de sheriff of zo? Oh ja, ja, oké. Okay.
En toen keek ze me aan zo van... Ik weet niet of dat een goed idee is. Zeg, we moeten wel mensen hebben die verstand van zaken hebben, zeg maar. Die niet zomaar iedereen op die plek kunnen komen.
Ja.
En dan, maar dan ga ik door en dan zeg ik van... Ja, maar oké. Okay. Ik had een beetje gepeild, zeg maar, in welke... politieke vak ze zit. En ik dacht van, dit is geen forum meer, volgens mij. Ik zeg, stel je voor als forum. Forum was in 2018 de grootste. Dus wat nou als forum de regering is en dus forum de burgemeester gaat aanwijzen? Is dat dan wat je wil?
Werd te bang.
En ik zei van, je systeem moet werken ongeacht de mensen die op die positie zitten. En toen draaide ze inderdaad.
Ja.
Maar
ja, dat is wel een goed punt inderdaad.
In het begin niet. In het begin was ze van, laten we maar niet het gepeupel bepalen wie burgemeester wordt en zo. Dat lijkt me een heel slecht idee. En dat is wat veel mensen zeggen. Dus ik denk niet dat mensen per definitie voor decentralisatie zijn, tenzij je het goed uitlegt. En again,
op zo'n manier. Nou ja, om ook weer een punt aan te halen wat Freek en ik in de vorige aflevering of in de introductieaflevering van dit project bespraken, was dat we eigenlijk die 150 mensen die in de Tweede Kamer zitten, dat we die soort van buitenspel willen zetten. Hè? Dat zei ik net al in de introductie, als een soort hijjacken.
Mm-hmm.
Omdat het eigenlijk niet over hun hoort te gaan. Hè? Het gaat over die onderwerpen. Dat is waar we heen willen. Want misschien een mooie bridge, een mooie, hoe zeg je dat, mooie brug. Ik heb dus vandaag ter voorbereiding van deze aflevering een stuk van het debat zitten kijken over dit wetsvoorstel. Hè. Wat was het?
De vijfde verlenging. Ja.
De vijfde verlenging van de coronawet. Laten we het daar even op houden. Mm-hmm. En ik werd me toch een potje gek, eerlijk gezegd, van dat geneuzel over de details.
Mm-hmm.
Het ging. Er zijn maar weinig mensen in die Tweede Kamer. Al moet ik zeggen, tegelijkertijd werd ik ook wel blij van een aantal politici die juist, waarvan ik het niet had verwacht, van partijen waarvan ik het niet had van het verwacht, waaronder bijvoorbeeld GroenLinks. Het was van plan om zo min mogelijk partijen te noemen en nu noem ik nota bene GroenLinks als eerste. Ik weet niet waar ik mee bezig ben, maar goed.
Ik heb Forum genoemd als eerste. Dus
ja, precies. Dat is een beetje balans, hè? Maar goed. Ja, dat er toch wel inderdaad mensen zijn die volgens mij proberen te hameren op het feit dat deze grondrechtbeperking, die vrijheidsberoving en zo, dat gewoon eigenlijk niet kan en dat dat gewoon teruggedraaid moet worden. Maar tegelijkertijd ging het zoveel over details.
Mm-hmm.
Dat ik dacht, waarom gaat het niet vooral over die grondrechtenbeperking? Waarom hebben we het nog over ventilatie en horeca wel of niet onderworpen aan maatregelen en coronatoegangsbewijs? Ik snap niet waarom er niet meer mensen, zoals een Van Meijeren, eigenlijk gewoon keihard lopen te hameren op het feit dat we hier echt het fundament, volgens mij, van onze vrijheid aan het verliezen zijn.
Ja.
Weet je, voor zover dat, het is wel leuk misschien om dit aan te halen. Volgens mij was het Larkin Rose, een Amerikaanse anarchist, die had het over hoe heet dat, het document van Amerika ook weer?
Bill of Rights?
Nee, het founding document. Met de amendments.
Dat is de Bill of Rights.
Ja, zeg ik het niet goed?
Ja, wel nee. met de First and Second Amendments.
Nee, ik heb het over iets anders. Ik weet het even niet. Anyway, punt. Dus zeg maar de grondwet van Amerika.
Constitution,
juist. Hij zei, of de Constitution heeft ertoe geleid dat we nu in deze situatie komen en zijn gekomen en dat dan is het dus niks waard. Or did nothing to prevent it. Zoiets. Het is één of van de twee. Dus of het is, heeft er juist toe geleid dat we nu zijn waar we zijn, of het heeft niks gedaan en zodoende is het niks waard. Maar goed, dat is misschien een beetje cynisch.
Nee, ik denk dat dat is. Dan gaan we misschien een hele fundamentele discussie meteen aanhalen over minarchisme, liberalisme en anarchisme. En dat is natuurlijk, dit is hij is anarchist. Dus dat is natuurlijk de anarchist. Het anarchistische pleidooi voor geen wetgeving en geen overheid. Want dat is they always encroach on you. Het blijft een vorm van centralisatie van macht. Dus je moet dat niet willen, omdat je uiteindelijk inderdaad zoveel jaar later in je shit zit. Aan de andere kant, Amerika heeft wel het meeste welvaart en vrijheid, zeg maar. Niet alleen in Amerika, maar ook daar ver over hun landsgrenzen heen gebracht, zeg maar. Dat is wel, heel veel welzijn, zeg maar, met zich meegebracht. Zeg maar de vooruitgang in de wereld de afgelopen 200 jaar is immensely insane. En mensen beseffen zich dat niet.
Ja.
En nog steeds is het niet helemaal daar, maar er is steeds minder armoede. Er is steeds minder honger, weet je. Er zijn steeds minder kindersterft en dat soort dingen. En dat is fucking insane.
Eigenlijk gaat het gewoon heel goed als we daar naar kijken.
Ja, dus misschien is het onoverkombaar dat je na 300 jaar gewoon kammies krijgt die die shit willen hijjacken. En dan moeten we weer tegenbeweging starten zoals wij hier aan het doen zijn. En,
ja.
Maar misschien is het zeg maar een ongoing, zeg je, zo'n grafiek.
Ja, nou ja, weet je,
op zo'n manier omhoog gaat.
Zo'n document, hè, als de Nederlandse grondwet of de Amerikaanse grondwet, dat zijn natuurlijk middelen om bepaalde dingen mee te bewerkstelligen. En die moet je dan toch wel op de juiste manier inzetten om er iets van te maken. Om het zo maar te zeggen, als je snapt wat ik bedoel. Hè, je moet waakzaam blijven dat je dus niet je grondrechten kwijtraakt.
Ja.
Want dan heeft het helemaal geen zin meer om de grondwet aan te halen. Want dan is het dus niks meer waard.
Nee, en dat is het ding. Het is allemaal about culture. En dat merk ik ook in Amerika. Ik bedoel, mijn vader is Amerikaans en ik kom regelmatig in Amerika. Ik heb een korte tijd in Amerika gewoond. Maar ik merk als ik met mijn familie praat, wat Afro-Amerikanen zijn, die over het algemeen democratisch denken en zijn. Maar als ik daar een discussie voer over hoe politiek in elkaar hoort te zitten en hoe het nu gaat en hoe het zou moeten zijn, zijn ze veel meer vatbaar voor libertarian ideas. Want het is gewoon embedded in culture, zeg maar. En dat is. En mensen weten vaak niet eens meer waarom het zo is, weet je. Een Second Amendment. Ja. Niemand heeft nagedacht dat het is om jezelf te beschermen tegen
om te jagen.
Tegen de overheid, ja. maar ze hebben wel, it's my rights, weet je. En mensen maken het vaak belachelijk. En het zou ook beter zijn als het wat bewuster zou zijn. Maar het is er wel, zeg maar. En dat zorgt er denk ik ook voor dat je in Amerika in ieder geval twee staten hebt gehad die zich totaal dwars zijn gaan liggen met betrekking tot coronamaatregelen. Mm-hmm. En überhaupt dat je een systeem hebt waarbij je als staat nog onafhankelijk kan bepalen hoe jij, zeg maar, jouw interne aangelegenheden regelt,
ja,
is denk ik heel belangrijk. En dat hebben we in Europa, denk ik, nergens zo gezien.
Nee, dat gaat juist helemaal de verkeerde kant op, volgens mij. Als we kijken naar hoe die wetten. We zaten net natuurlijk naar allerlei wetten te kijken. Mm-hmm. Om te kijken wat we in de toekomst misschien zouden kunnen behandelen en zo. Toen kwam ook een wet langs waarin die richtlijn van Europa, ik weet niet meer wat het precies was, maar er werd dan weer een richtlijn uit Europa geïmplementeerd.
In het arbeidsrecht.
Ja, in Nederland.
Yeah.
En dan denk ik van, ja, dit is precies waar, zeg maar, de eurosceptici voor waarschuwen.
Mm-hmm.
Dan, nee, het zijn richtlijnen. Ja, maar die richtlijnen worden wel wetten, weet je? Uit een groot, centraal, ondemocratisch orgaan.
Het wordt volgens mij inderdaad, dat vroeg ik nog, maar ik heb daar geen cijfers van. Maar ik vraag me af of er ooit een richtlijn vanuit Europa is gekomen die niet door de Tweede Kamer is aangenomen. Volgens mij kan het ook niet, maar dat is misschien voor een andere.
Ja, ze hebben de plicht toch om dat op te volgen.
Ja.
Misschien even inhoudelijk terug naar het wetsvoorstel.
Mm-hmm. Ook grappig trouwens, dat wetsvoorstel natuurlijk is de vijfde verlenging van de coronamaatregelen. Maar we hadden nog discussie voor de opname, want de zesde verlenging is vier dagen geleden ook al, zeg maar, in ieder geval aangekondigd.
Ja.
En dat, nou goed, dan zie je dus dat, wat ik zei, dat de tijdelijke wet maatregelen COVID-19 van 28 oktober 2020... niet voor niks eindigt de eerste zin met dat het iets is voor de lange termijn.
Ja, dat is een vrij opmerkelijke verwoording inderdaad.
Ja.
Ja, ja. Het is, ik vind het een beetje eng, het gemak waarmee dit allemaal maar gaat. En dat het ook maar, was het niet Rutte die ook zei van, ja, als jullie willen dat het ophoudt, dan houdt het op.
Ja, hij
toch,
zei
zoiets?
Dat. Van, ja, jongens, als het klaar is, dan als jullie willen dat het klaar is, dan is het morgen klaar. Want hij weet gewoon, we zijn slackers geworden. We zijn geen mensen die de Second Amendment nog hoog hebben. We zitten allemaal te Netflixen en te chillen en vast in een rat race. So I'm gonna do what I want to do.
Is hij niet gewoon 5D chess aan het spelen? Als een soort dat hij juist probeert het Nederlandse publiek wakker te porren? Om te kijken van hoe ver kan ik gaan voordat ze eindelijk wakker worden?
Dat hij eigenlijk zeg maar met ons is en niet tegen slaap, maar ze hebben belast materiaal, dus hij moet gewoon meespelen.
Oh, dat is, dat is al
rare video's van hem.
Ja, nee, dat bedoelde ik niet, maar...
Oh ja, ik vul het even in. Maar possible, want ik heb ooit een keer, heb ik trouwens nog nooit gezegd, maar ik heb ooit een keer iemand horen zeggen dat Rutte zelf overtuigd libertair is, maar dat hij gewoon, you know, for job, for sake of peer pressure, andere besluiten uitvoeren. Ik kan me het moeilijk indenken, maar...
Ja, ik vind het ook... Ik durf te wedden dat als we hem een keertje op een libertarisch avondje uitnodigen, dat het een heel... Misschien ook wel heel interessant gesprek wordt, maar dat we toch wel heel veel, op heel veel vlakken, dat we elkaar niet gaan vinden.
Nee, maar aan de andere kant, hij is natuurlijk voorzitter van de JOVD geweest zo lang. En de JOVD staat best
is wel
dichtbij...
vrij radicaal.
Nou, radicaler dan de VVD in ieder geval.
Ja, en precies.
Ik vind het altijd... Oh, dat is ook wel grappig. Als je dan praat over hoe bekend zijn wetten en regels en artikelen bij je. Als ik daar dan lezingen geef of debat of wat dan ook voer met hen. En ik wil hen wijzen op de gelijkenis tussen de LP, de Libertaire Partij en de JOVD. Dat ze vaak schrikken van datgene wat ze in hun standpunt hebben staan. Dus
dat ze even geconfronteerd worden.
Van, oh, vinden we dat? Oh, nee, dat gaan we veranderen. Ja. We hebben binnenkort een ALV, dus ik weet het niet.
Even snel erop. Ja. Ja. Ja, die constante verlenging, het geeft mij wel ook een beetje de indruk dat het toch ook de machthebbers zijn die hun macht gewoon niet op willen geven. Hè? Ik keek laatst een aflevering van Joe Rogan, die had Majid Nawaz, ik weet niet of ik het goed uitspreek, heb je dat gezien?
Ik heb een deel van die aflevering.
Ik vond het echt fascinerend, het verloop van die aflevering is echt een aanrader om te kijken, want 3 uur lang moet je wel even geduld opbrengen, maar het is echt wel moeite en tijd waard. Majid Nawaz was een geradicaliseerde moslim-extremist die terroristische aanslagen heeft gepland en zo, dat soort zaken. Ik ken niet precies de details uit mijn hoofd, maar die is gederadicaliseerd en die zet zich nu in juist voor terrorismebestrijding en zo. Het is een fascinerend verhaal. En hij vertelt over hoe die op den duur, op een gegeven moment in Egypte terecht kwam tijdens zijn soort van jihad-tocht, dat hij iets ging doen daar, infiltreren of zoiets. En dat dankzij een tijdelijke wet, die daar is uitgeroepen, of van kracht is gegaan, dat hij daardoor is opgepakt en in een soort van martelkelder terecht is gekomen. Hmm. En dat gewoon allemaal volgens de wet is gegaan. Mm-hmm. Volgens een tijdelijke wet die vervolgens iets van 10 jaar van kracht is geweest. Mm. Pin me er niet op vast. Misschien zijn sommige details, ik weet niet, 9 jaar, 11 jaar, ik weet niet precies, zoiets in die richting.
Strekking
maar
is belangrijk en duidelijk.
Ja, en hij zegt ook, hij waarschuwde ook, dat sloot ook hierop aan. Want hij betrok het op COVID-regelgeving. Mm. Hij zei ook, let op, hè, als die machthebbers het hebben over een tijdelijke wet, laat je niet bij de neus nemen, want dit is levensgevaarlijk of kan levensgevaarlijk zijn. Weet je, nou wil ik niet zeggen dat voordat de hysterici zeggen, ja, je vergelijkt Nederland met Egypte, martelkamers. Dat wil ik niet zeggen, zover wil ik niet gaan, maar we moeten wel oppassen, hè? Waakzaam blijven, is wat ik zei.
Zeker. Ik denk dat er niks zo permanent is als een tijdelijke overheidsmaatregel.
Ja. Ja, ja het krijgt een beetje, ook als mensen het verdedigen, de coronamaatregelen. Natuurlijk zijn er een heleboel mensen oprecht, of althans die staan er voor een gevoel oprecht in, op zijn minst. Maar dat het ook, denk ik, een beetje een soort, hoe heet dat ook weer? Stockholm-syndroom is geworden of zo.
Mm-hmm.
Weet je wel, dat je als ontvoerder en de gekidnapte, dat die dan een soort band krijgen. Ik weet niet precies de details ervan, maar zoiets toch? Dat ze dan om elkaar gaan geven of zo? Of dat degene die ontvoerd is om de ontvoerder gaat geven of zo?
Ja, dat is Stockholm-syndroom. Maar ik heb het hier de vorige aflevering van Viva Valentine, de scheuren in onszelf ook over gehad. Omdat ik nu een boek aan het lezen ben, dat heet The Body Keeps a Score van Bessel van der Kolk. En die is gespecialiseerd in trauma en hoe trauma bij mensen zeg maar werkt. En hij haalt daar een een onderzoek aan waarbij honden in kooi werden gezet, waarbij die kooi, de bodem, zeg maar, onder stroom werd gezet, waardoor ze dus schokken kregen. En dus ja, gewoon pijn en hele traumatische. Het is echt een fucked up experiment.
Ja.
Maar zeg maar, het ding was dat als je dat doen en als die kooi, als je dat lange termijn doet en op een gegeven moment doe je die kooi open en je doet het weer, dan blijft die hond als in die verstart in die kooi zitten, terwijl de deur open staat. Terwijl als je het bij een hond doet die in zo'n kooi zit en de eerste keer dat je hem een stroomstoot geeft, is die kooi open, dan vliegt hij eruit. En dan denk ik van, fuck deze shit, dit is niet goed, ik moet weg. Maar er zit iets in ons psyche, in ons parasympathisch systeem, in ons zenuwstelsel, waardoor we dus een soort van verstarren en freezen en dus niet, zeg maar, voor die vrijheid kiezen. En dan horen ze ook van, ja, ik ben heel benieuwd hoe we nu in Nederland, zeg maar, of we nu zo getraumatiseerd zijn door alle angst dat we inderdaad in die kooi blijven zitten zonder dat we weer naar buiten gaan, terwijl die kooi nu gewoon open staat. Zeg maar. De maatregelen zijn weg, maar we blijven eigenlijk verstart van angst in die kooi. En misschien zelfs wel vragen naar dan meer maatregelen. Ik denk dat een valide ding is. Het is een terugkerend onderwerp in de podcast waar met Boris, dat ik, zeg maar, wat Matthias de Smet ook zegt, zeg maar, over de psychologie hoe zeg je dat? Van tyrannie. Dat is een andere titel. Maar
massa. Daar heb je het over. Die massa, hoe heet dat ook weer?
Mass psychosis formation, zeg maar. Ja. Dat idee. Maar in ieder geval dat het idee van
mass formation psychosis.
Mass formation psychosis, yes. Ja. Yeah. Dus wat je op grote schaal psychologisch ziet gebeuren met al deze maatregelen, maar ook op persoonlijk niveau. Ik denk dat er heel veel gebeurt, inderdaad. En ja, ik zie, nou goed, de notaris, 50-50 is het nu. Dat is best schokkend als ik denk dat ik totaal onzin vind wat hier gebeurt. Maar ik geloof het wel.
Ja, ja, dus, concluderend, of heb je nog specifiek iets wat je zou willen uitlichten?
Nou ja, nee, kijk, die wet, als je echt in de details gaat, ik vind het lastig. Want het verwijst naar zoveel verschillende wetten, zeg maar. Dus die tijdelijke wet, die verandert weer de wet publieke gezondheid. Hij verandert een bepaalde arbeidswet. En het zijn natuurlijk allemaal maatregelen die te maken hebben met van dat je thuis moet werken, dat je contactberoepen verboden zijn, dat je misschien niet in de openbare ruimte mag bewegen. Iedereen kent die maatregelen al, die zijn er voorbij gekomen. Een deel valt af en een deel verlengd. En ik denk eigenlijk door er te veel in de details op in te gaan, dat je dan, zeg maar, al last bent in de maze van wat ze aan het doen zijn, namelijk bury you in paperwork.
Ja, precies.
En dat vind ik vaak ook het probleem met het te veel ingang op, zeg maar, de propaganda vanuit de staat. Weet je, het nieuws, de media, het allemaal dezelfde boodschappen. Het is afleiding voor heel veel dingen. Namelijk, we hebben grondrechten die niet meer worden eerbiedigd. En daar moeten we terug gaan. We hebben überhaupt geen grondwet die onze rechten goed beschermt. Daar moeten we naar gaan kijken.
Ja, maar het is misschien wel handig om deze wet aan te houden. Want wie weet wat voor variant er binnenkort ineens voor de deur staat, Robert.
Dat is wat ze in Shanghai zeggen. Ik heb het gezien. Daar komen mensen om van de honger in flatgebouwen met robothonden uit freaking Black Mirror. Die ze vertelt dat ze binnen moeten blijven of om te passen. Wat ik wat voor onzin. Het is, ja, ik snap het. Het is een hele mooie toolbox. Het is schroeven draaien en duimschroeven ook. Weet je, ik weet het niet. Ik kan heel veel leuke dingen mee doen als je dat wil. Maar ja. Wat nodig is, wat menselijk is, dat is een tweede.
Ja. Dus ik mag wel voor jou spreken, zeggen, stem tegen deze wet, jongens. Ga naar referendapp, dat is referend.app, of scan de QR-code die je nu in beeld ziet. Laat je stem gelden, altijd. Hè? Doe het, maak een account aan en vergezel ons op deze reis. Robert, dankjewel voor je komst.
Graag gedaan.
Tot de volgende keer.